Ja, wij gaan weer naar Lucas 4. Waar de Heer Jezus in Lucas 4 vanaf vers 16. Daar zijn we vorige keer nog even na de pauze mee begonnen. Hè? De Heer Jezus die in Nazareth, in zijn woonplaats, naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge ging naar de synagoge en hij stond daarop om te lezen. En ik lees het maar even verder vanaf vers 17 en dan maar even tot en met vers 32. Vers 17 er staat: en hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees uzelven. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En dat was dan de geschiedenis van de Heer Jezus in Capernaum, waar hij, of in Nazareth, waar het er niet zo florisant aan toe ging. In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in vers 15 van dit hoofdstuk staat. Daar staat: en hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. Soms, de ene keer wordt er gezegd hij werd van allen geprezen. En de andere keer blijkt toch dat hij niet door allen geprezen werd. Dat er toch wel wat weerstand was tegen zijn prediking. En eigenlijk zou je moeten zeggen, dat is eigenlijk altijd zo waar gepredikt wordt. En dat maakt eigenlijk nog niet eens zozeer uit wat je predikt. Je hebt altijd mensen die ervoor zijn en je hebt altijd mensen die er tegen zijn. Dus niet specifiek een bewijs van dat je een Bijbelse leer predikt of zo. Er wordt wel zo gezegd, hè, zo van, nou ja, hetgene wat ik geloof, dat wordt veracht. Zie je wel dat ik, mag wel iets dicht, die van Wilfred. Thank you. Je hebt altijd mensen die voor jouw leer zijn, of tegen jouw leer, als je het al over een leer hebt. En zelfs als je geen leer hebt, dan zijn er ook mensen die daar weer tegen zijn, ook al leer je helemaal niks. Dus het is altijd zo. Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Zo gaat dat nou eenmaal. En hier heb je een specifieke situatie van de Heer Jezus in Nazareth. Waarbij hij dus, wat we vorige keer wel gezien hebben, waarbij de Heer Jezus het Oude Testament leest. De profeet Jesaja. De heilige boeken, de heilige schrift van de Joden. En hij was immers te midden van Joodse lieden, Joodse mensen, een Joodse gemeenschap, omdat hij in de synagoge was. Hij leest daar uit hun boek, uit hun Bijbel. En hij past het op een bepaalde wijze toe. Hij legt het hun uit. Dat is nou eenmaal zo met de Bijbel, die moet altijd uitgelegd worden. De Bijbel is een boek wat je niet zonder meer 1, 2, 3 kan begrijpen. Want het moet meestal uitgelegd worden. En zeker als we het hebben over dingen uit het Oude Testament. Zegt de Bijbel zelf ook dat het Oude Testament nou eenmaal een bedekking is. Een sluier. En het moet ontsluierd worden. De bedekking moet er afgehaald worden. En dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet. Hij legt eigenlijk het evangelie uit. Hij legt de Bijbel uit. En wel op hele korte wijze. Want de Heer Jezus leest over iemand waar Jesaja dan over spreekt. De ik-figuur, de mij-figuur vanuit vers 18. De geest des Heren is op mij. En de vraag is, wie is die mij? Uit Jesaja hoofdstuk 61. Want het kan Jesaja zelf zijn, maar het kan ook iemand anders zijn. Dat weet je niet als je in Jesaja leest. Dat probleem kom je vaker tegen, hè? Ook met de kamerling is dat, hè? Filippus en de kamerling.
Dat is ook Jesaja.
Dat is ook uit Jesaja. En dan, dat is hoofdstuk 53, heel bekend hoofdstuk, hè? Over gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En als een lam werd hij ter slachting geleid. En toen was de vraag, over wie ging dit? Gaat het over Jesaja zelf? Gaat het over de Messias? Of gaat het over het volk? Israël? Of over nog weer iemand anders? Dat weet je dus niet. Dat moet namelijk gepredikt worden. Dat moet verkondigd worden. En de Heer Jezus die past dit schriftgedeelte uit Jesaja 61, wat ik nu niet meer op ga zoeken, past hij toe op zichzelf en zegt in vers 21... heden is deze schrift in uw oren vervuld. En we hebben het de vorige keer over gehad dat het eigenlijk officieel nog niet vervuld was. Omdat de Heer Jezus officieel nog niet de Messias was. Maar als je het iets breder neemt, dan is dit wel degelijk vervuld in de eerste komst van de Heer Jezus. En in het bijzonder in zijn opstanding. De geest des Heren is op mij, vers 18. Daarom heeft hij mij gezalfd, of omdat hij mij gezalfd heeft. Zalving, het principe kennen wij eigenlijk niet meer. Het komt niet voor in ons dagelijks gebruik. Maar zalving heeft te maken met het overdragen van, of het in een positie stellen van iemand. Dan wordt iemand gezalfd met olie. Ritueel kennen wij niet meer. Maar het werd in het Oude Testament gedaan, tot koning gezalfd. Ook tot priester gezalfd, meen ik.
Van Aaron.
Oh ja, klopt, ja. Aaron werd ook gezalfd inderdaad. En daar wordt inderdaad helemaal beschreven hoe dat ging met die olie. En gezalfde, dat is eigenlijk de vertaling van het woord Messias. Hè? De Christus, als wij het hebben over de Christus, betekent het eigenlijk gezalfde. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Dat is voor ons westerlingen misschien een beetje een wazig begrip. Gezalfde. Maar er wordt wel uitleg gegeven aan wat het principe inhoudt. Hij is de verlosser. Hij is degene die gezonden is om aan de armen het evangelie te verkondigen. En dan niet zozeer de armen van de portemonnee. Maar met name armen in de zin van arm van geest. En dat hoeft niet dom te betekenen. Als je arm van geest bent. Dat kan wel, maar dat hoeft niet per se. Je kan ook tot de conclusie komen dat je zelf arm bent, omdat je een keer goed voor de spiegel hebt gekeken. Of goed in de spiegel hebt gekeken. En toen tot de conclusie kwam dat je zelf niet zoveel voorstelt van nature. Hoe vervelend dat ook is, maar dat je helaas ziet van jezelf dat er niet zoveel van terecht komt. En hij is gekomen om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen, er staat er dus, eigenlijk wordt ook uitgelegd, te genezen degenen die gebroken zijn van hart. Als je in je hart weet hoe het met je gesteld is, dan is het niet altijd even goed met jezelf gesteld. Vroeg of laat, gebeuren er dingen in het leven waardoor je gebroken bent van hart en word je door het leven getekend, zoals dat heet. En daar ontkom je meestal niet aan. En het leven is een beetje een strijd om dat zoveel mogelijk te beperken. Of je er tegen te wapenen. Naar wegen te zoeken dat het niet zoveel invloed meer op je heeft of zo. En de een die gaat wat makkelijker door het leven dan de ander. Maar de Heer zegt en de Heer belooft dat hij geneest degene die verbroken is of gebroken is van hart. Hij komt namelijk in ons hart wonen en hij heeft beloofd dat hij ons zou genezen. En hoe hij dat doet, dat staat er hier niet bij. En dat is ook niet 1, 2, 3 iets voor te zeggen van nou dat doet hij zo op die en die en die, die manier. Maar hij heeft wel gezegd dat hij die verlosser is. En ook vers 19, om de gevangenen te prediken loslating. En dat hoeft niet per se gevangenen te zijn in de zin van mensen die letterlijk opgesloten zitten voor een of andere misdaad. Maar dat gaat eigenlijk ook gewoon over de natuurlijke mens die van nature een gevangene is. Mens is van nature niet vrij. Mens is gebonden aan van alles en nog wat. En de Heer maakt ons daar vrij van. Althans, dat wil Hij en dat wil Hij ons ook leren om vrij te zijn.
Er zit dus ook een beetje genadeboodschap natuurlijk in.
Ja, dit is eigenlijk allemaal boodschap van genade. Die hier, dat wordt later ook gezegd hè, in vers 22. Zij verwonden zich, zij gaven hem al een getuigenis en verwonderden zich over de aangename, en daar staat genadige eigenlijk, over de genadige woorden die uit zijn mond voortkwamen. Want dat is kenmerkend voor de Heer Jezus. Tuurlijk was hij ook soms heel scherp. Maar als het om het individu ging, dan kwamen daar altijd genadige woorden naar voren. Ook voor mensen die wij niet al te hoog zouden achten. Het uitschot van de maatschappij. De allochtoon of de vluchteling of de zwerver of degene die blind is en aan de kant van de weg zit te bedelen. Juist voor die mensen kwam de Heer Jezus. Hè? Dat is iets wat je nooit moet vergeten, want dat is de kern eigenlijk van het evangelie. Om de gevangenen te prediken loslating. Nou ja, en een gevangene, ja, dat is elk mens eigenlijk van nature, al was het maar omdat hij gebonden is aan zijn lichaam en het lichaam sterft uiteindelijk. Dat lichaam legt uiteindelijk het loodje en daar ben je dus eigenlijk een gevangene van. En daarvan moet je vrijgemaakt worden. En dat is allemaal een geestelijke ontwikkeling die een mens zou moeten doormaken, een keuze die de mens maakt en daarna het geestelijk opvoeden, opgroeien ook van de mens, waarbij hij leert om vanuit die vrijheid ook daadwerkelijk te leven. Officieel, als je tot geloof komt, word je in de vrijheid gezet, maar wat er in de praktijk inhoudt, dan moet je daarna nog weer leren. In je doen en laten. Niet in wat je wel mag of wat je niet mag, want daar was je nog net van vrij. Maar om te leren verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die je maakt. En daarin ben je alleen afhankelijk van de Heer en niet afhankelijk van andere mensen. En dat moet je leren. En hij kwam om de blinden het gezicht te geven. Dat houdt ook verband met het feit dat de wereld van nature in duisternis leeft. En zich in die duisternis, ja, men doet maar wat, maar men weet eigenlijk niet waarvoor. Uh, Ik moet altijd aan politiek denken als ik het over duisternis van deze wereld heb. Dan moet ik altijd aan politiek denken omdat ze daar van alles doen. En ja, met welk doel? Ja, ik snap wel, er zitten wel goede intenties en goede doelen in. Er zit altijd wel een idee en filosofie achter om iets tot stand te brengen. En dat kan ook best nuttig zijn. Maar ik heb het echt over het hele hoge niveau. Hè. Als ik het dan heb je het over de wereldmacht. De macht over de wereld. En hoe dat proces allemaal eraan toe gaat. Daar moet ik altijd aan denken als ik lees over de duisternis. Kijk, politieke beslissingen of ergens een rotonde of een speeltuin of zo moet komen. Dat is ja, prima, er is niks mis mee. Maar als je het echt over het hoge niveau hebt, wereldleiders, wereldmacht, dat is een heel raar ding. Dat is de Bijbel zegt ook, dat hebben we in hetzelfde hoofdstuk nog gelezen, dat het eigenlijk de duivel is die koninkrijken in handen heeft. En dat is eigenlijk, dat is de koninkrijk van de duisternis, het is eigenlijk duisternis.
En je hoort in de politiek ook vaak die zin, hè, over dat die blinden in het gezicht, dat ze zeggen van ja, met de kennis van nu hadden we destijds het waarschijnlijk anders gedaan. Mm-hmm. Dat is die inzicht die men totaal niet heeft dan.
Nee.
Dan, ja, oké, nu hebben we die wetenschap, omdat het zich heeft voltooid.
Ja.
En
ja.
Nou weten we van, we hadden toch
iets anders moeten doen.
Zoals Herman Finkels altijd zegt, weet alles maar eens achteraf.
Maar ik hoorde gisteren, en dat is eigenlijk best wel angstaanjagend, maar dan heb je het echt over die duisternis.
Ja.
Er is een Joodse schrijver, ze schijnt Joods te zijn, ze is iets van Beth, maar ik heb de achternaam ben ik vergeten. Zij schrijft dus dat wij hier in het Westen politiek gewoon verkocht worden aan de islamitische wereld.
Ja,
dat moet zo angstig zijn als je dat leest.
Ja, het zou best kunnen.
Maar dan heb je het toch wel over duisternis.
Ja, ja.
Op heel hoog niveau.
Ja, ja. Ja, klopt. Ik weet het niet hoor. Het zal. Ik bedoel, ja, ik krijg ook wel van die wilde verhalen soms naar je hoofd geslingerd. Mijn persoonlijke ervaringen, hoe ik ermee omga, is dat ik me zoveel mogelijk probeer er afstand van te houden. En ik ben er niet voor, ik ben er ook niet tegen. Ik probeer het echt allemaal maar lekker van me af te laten glijden. Want voor mijn persoonlijk leven weet ik dat het niet de plek is waar ik überhaupt iets moet. Daar heb ik geen verantwoordelijkheid liggen en dat wil ik ook niet, streef ik ook niet na. En, ja.
Je verwacht er ook niks van.
Nee, ik heb mijn hoop er ook niet op gesteld. Ik verwacht er ook niks van. Nee. Dus ja. Waarmee ik geen oordeel uitspreek over degene die zich er wel voor interesseert of zo. Dat is voor iedereen, moet hij dat zelf weten. Maar nee, ik had eerder nog wel eens de neiging om andere mensen te overtuigen van hoe ik tegenaan keek dat klopte. En tegenwoordig denk ik van, dat doe ik ook niet meer. Want dan ben ik alleen maar bezig met mezelf om me daarop te richten. Hè? Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ik geef het dan helemaal maar geen aandacht meer. Want ik heb er niks mee, omdat ik denk dat het niks. Dat het niet bijdraagt tot mijn geestelijk leven als ik me daarin zou gaan verdiepen. Laat ik het zo zeggen.
Ik had bij dat stuk van blinden het gezicht gegeven, had ik juist Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en het ligt op mijn pad.
Ja.
Dus dat je dan.
Dat is het ook.
Ja,
je blik moet ook, maar het zou ook veranderd worden van die duistere wereld naar hoe het wel zit. En dat is inderdaad, als ik dan aan die wereld gebeurtenissen denk, dan zit ik altijd met mijn gedachten bij het Bijbelboek Daniël, die het lekker schematisch en makkelijk ons voorstelt met al die wereldrijken. En die zegt, ja, in de toekomst komt het koninkrijk van de steen. Van de Messias. Het was een eeuwig koninkrijk. En al die rijken daarvoor, ja, die zijn allemaal van de tegenstander. Lekker schematisch, lekker makkelijk voorgesteld. En op het eind komt het gericht en komt de koning. En dan komt werkelijk vrede. Want als je het dan hebt over wat wil de wereldpolitiek nou bereiken, dan gaat het altijd om dat er vrede moet komen. Daar streeft men altijd na op een of andere manier, maar het komt er nooit. En streven is fantastisch. Het is een mooi streven. Ben ik ook helemaal voor. Alleen dat is nou juist het licht wat ontbreekt. Het licht wat men ontbreekt is dat het er nu niet komt. Je kan het wel willen. Streven is mooi. Wereldvrede. Bent u voor wereldvrede? Ja, ja, ben ik voor wereldvrede. Nou, kom op. Dan doe met me mee. Ja, nee, dat niet. Ja, maar je bent toch voor wereldvrede? Dan krijg je dat. Maar ja, ik ben wel voor wereldvrede. Maar ik weet, omdat ik licht heb, wat de Bijbel zegt, dat die wereldvrede pas komt als de vredevorst er uiteindelijk ook is. Dus als je geen licht hebt en je leeft dus in duisternis, probeer je daar eens in te verplaatsen, dan heb je inderdaad gedacht, nou, we gaan voor wereldvrede. Dat is een nobel, dat moet goed zijn. Dus daar ga ik me op richten, daar ga ik mijn leven op inrichten of zo, om dat te bereiken. En het is een nobel streven, het is een mooi streven, maar het leidt tot niks, omdat de Bijbel zegt dat het er nu niet is. En dat waar je werkelijk vrede zoekt, moet je het niet nu in deze wereld zoeken, maar moet je het zoeken in, nou ja, in de hemel. Dat klinkt een beetje abstract, maar moet je het bij de Heer zoeken. Buiten de legerplaats, niet in de wereld, maar buiten de wereld.
Het gaat uit de stad geworpen, stond er net. Of uit
de Heer Jezus ook. Zij leiden hem op, vers 29, leiden hem op de top van de berg, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Ja, dat is eigenlijk ook nog een beetje de situatie ook, hè?
Eruit.
Uit die stad, uit die wereld, uit die maatschappij. Omdat daarbinnen, daar gaat die vrede niet ontstaan. Kan je wel willen, maar de Bijbel heeft gezegd dat het niet zo gaat. En dat krijg je hier ook. En daar heb je dus soms licht voor nodig, want dat is iets wat je zelf niet kan bedenken. Sommige inzichten kan je zelf uiteindelijk ontwikkelen, maar andere inzichten moet je echt gegeven worden. Moet echt iemand je een keer verteld hebben, anders kom je nooit op dat idee. Dat is bijvoorbeeld met die wereldvrede zo. Dat bedenk je niet zelf. Dat moet je geopenbaard worden, of dat moet je gewoon leren uit de Bijbel. Hoe de Heer dat geregeld heeft. Dat wij nu leven in een tijd waarin de duisternis of de duivel de wereld regeert. En dat zal zo zijn tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. En daar gaat het toch wel over in de schriftgedeelte. Want het gaat ook over de hele bedelingen kwestie, zoals we dat dan noemen. Dat de Heer Jezus zegt in vers 19, hij is gekomen om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Punt. We hebben vorige keer bij stilgestaan dat er in Jesaja 61 nog achteraan komt, ja, en de dag der wraken onze Gods. Nu komt hij om te prediken genade, maar pas in de toekomst komt hij om ook oordeel te brengen. Alleen dat oordeel is er nu nog niet. Dat oordeel wordt nog uitgesteld tot de toekomst. En daar gaat het eigenlijk een beetje stiekem om. Stiekem. Dat is het hoofdonderwerp van de schriftgedeelte toch eigenlijk. Dat de Heer Jezus in zijn eerste komst met genade komt. En geen oordeel brengt. En pas in zijn wederkomst komt hij om uiteindelijk ook een oordeel te brengen over deze wereld, waarna hij de heerschappij over deze wereld voor zichzelf opeist. Dat wou ik bijna zeggen, en dat kan je leuk vinden of niet, maar het is zo. Zo is het wel. Dat is zoals de Bijbel ons het, niet alleen hier, maar op veel andere plekken, eigenlijk vrij eenvoudig ons voorstelt. En dat inzicht, die kennis, ja, dat geeft al zo'n ander wereldbeeld, zo'n ander perspectief aan ons denken als wij in de wereld en om ons heen kijken. En dat maakt ook weer vrij, want het maakt ons vrij van de hele slavernij in die wereld, dat je denkt dat van alles, dat je van alles moet doen of zo in de wereld of voor de wereld. Er zijn wel dingen die van ons verwacht worden. En waar we ons leven mee kunnen vullen, maar dat beperkt zich. Dat bevindt zich op een bepaald gebied wel en op een bepaald gebied helemaal niet. En waar het helemaal niet zich op zou richten, is inderdaad die wereldpolitiek. Nou goed, de Heer Jezus kwam om te prediken het aangename jaar. En jaar, heb ik vorige keer voor mij wel al gezegd, hè? Jaar of dag of uur. Dat soort uitdrukkingen die zijn niet zo strikt alsof het precies gaat over 365 dagen. Het gaat gewoon over een bepaalde periode inderdaad. Ik heb er nog een voorbeeld van. Even kijken hoor. In oh ja, Jesaja 34 vers 8. Gaat me er alleen even om aan te tonen dat de uitdrukking een dag of een jaar niet altijd heel strak gebruikt wordt. Soms wel, soms ook niet. Als er van de Heer Jezus staat dat hij 3 dagen of zo in het graf was, of 2 dagen, of hoe het er dan maar staat, of iemand, of Paulus die 2 jaar in de gevangenis was, ja, dan is het gewoon 2 jaar. Maar in deze uitdrukkingen, een dag der wraken, of een jaar, het aangename jaar des Heren, ja, dat gaat niet over specifiek een dag of specifiek 365 dagen. En het blijkt dus bijvoorbeeld dat Jesaja 34 vers 8. Want er staat, want het zal zijn de dag der wraak des Heren, comma of dubbele punt of is gelijk aan, een jaar der vergeldingen. Oftewel, eerst wordt er gesproken over een dag van wraak en daarna over een jaar van vergeldingen. Maar het is precies hetzelfde. Het gaat gewoon over een toekomstige tijd waarin er een oordeel komt. Dus dat moet je niet al te strikt nemen. Want wij leven nog steeds in het aangename jaar des Heren. Wij leven nog steeds in de bedeling der genade, waarin de Heer niet oordeelt, zich niet laat zien, maar waarin hij wel een werk doet op verborgen wijze. En hij doet ook een werk in het buitenland. Want daar gaat de rest van het hoofdstuk over. Want dat begint dan vanaf vers 22. Ze gaven hem al een getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden. En ik heb al vaker gezegd, als je het begrip verwonderen tegenkomt, hè, dan heeft het bijna altijd van doen met onze bedeling, waarbij in één keer het evangelie naar de heidenen gaat. Waarbij het plan Gods niet loopt zoals je had verwacht. En dat is hier ook het geval. En deze hele situatie staat eigenlijk ook model voor onze hele bedeling. Waarbij de Heer zich richt niet op Israël of het Joodse volk, maar zich richt op datgene wat daar buiten staat. Datgene wat daarnaast staat. En zij verwonderden zich allen over de aangename, de genadigde woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En de Heer Jezus die komt dan met een opmerking. De vraag is altijd, ik vraag me altijd af, zal de conversatie echt zo exact zo gegaan zijn? Of is het meer een samenvatting van? Dat gevoel bekruipt me steeds meer. Want in vers 23 zegt de Heer Jezus, hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, oftewel dokter, genees uzelven. Je zegt dan dat je een dokter bent, dat je kan helen, gezond maken. Nou, maak jezelf maar gezond. Spottend natuurlijk. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. Men eiste eigenlijk ook een teken van hem. Zij hadden gehoord dat de wonderen gebeurd waren En zij wilden die wonderen dat die ook in hun vaderland of in hun vaderstad gebeurde. Of in hun eigen thuisland. Of de eigen woonplaats van de Heer Jezus. En zij verwonderden zich, vers 22, en zij vroegen zich af, is deze niet de zoon van Jozef? En ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik vind die uitdrukking altijd zo mooi. Dat ze dan vragen, is deze niet de zoon van Jozef? Omdat er eigenlijk zoveel meer achter zit.
Het lijkt wel of het gesprek dus een beetje dan draait.
Mm-hmm.
Ze zeggen, hè, ze betuigen hun instemming en verwonderen zich.
Ja.
En ze zeiden, is het niet de zoon van Jozef?
Ja.
En dan zegt hij van, maar u zult mij ongetwijfeld een spreekwoord voorhouden.
Ja, dit gaat wel erg.
Ja.
Snel dat de Heer.
Ja.
Dat de Heer Jezus dat al van tevoren eigenlijk al een beetje.
Nou, als misschien is die opmerking, is dit niet de zoon van Jozef? Van.
Een beetje denigrerend bedoeld is.
Ja.
Ja. Nou, dat lijkt het wel een beetje er inderdaad achter te zitten. Dat die opmerking, is deze niet de zoon van Jozef? Dat is niet een al te. Plezierige opmerking. In ieder geval de lading ervan niet. Dat lijkt mij zo te zijn in ieder geval. Dat de lading van die uitdrukking niet al te positief is.
Waarom is
het
dan?
Nou, als het kan ook verwondering zijn. Dan is dit niet die zoon van Jozef?
Ja.
Als het gaat om een geslachtsrekening, dan.
Bijvoorbeeld in Johannes 6:42, dan staat dat, wordt dat ook gezegd. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen,
ja,
uit de hemel neergedaald?
Ja. Hoe zegt deze dan? Ja. Dus dat is, wordt heel laag over hem gedacht.
Ja.
Want inderdaad, in Johannes 6 ook heb je die tegenstelling. De Heer Jezus zegt eigenlijk gewoon, ja, ik kom uit de hemel. Ik ben uit de hemel afkomstig. En de Joden zeggen van, ja, maar je bent gewoon de zoon van Jozef. Haal je nog niks in je bol? Ja, je zegt Jesaja 6 of Jesaja 51 is van toepassing op mij.
Ja.
En zij verwonderden in zich inderdaad wel over zijn genadige en aangename woorden. En dat zou je nog als positief kunnen beschouwen. Maar de uitdrukking is deze niet de zoon. Ja, het is maar de zoon van Jozef.
In het boek wordt het als verbazing. Als zijn hoogst verbaasd zijn.
Ja.
Uitgeput
zijn. Ja. Maar dat kan altijd twee kanten.
Maar de verwondering slaat om in twijfel.
Nou ja, daar lijkt het een beetje op.
Uiteindelijk een afwijzing.
Hmm. Maar de verwondering zelf kan ook al negatief zijn.
Hmm.
Want je kan positief verwonderd ergens over zijn, maar je kan ook negatief verwonderd zijn. Zo van, nou dat weet ik niet hoor. Dan ben je ook erg verwonderd. Maar dan is het niet wat je verwacht had, want dat is wat een wonder altijd is. Hè? Wonder of verwonder is altijd datgene wat je niet had verwacht. Daarom heet het ook een wonder, omdat je het dus niet begrijpt. Je had het niet verwacht. Iemand had geen been en toen kreeg hij in één keer weer een been. Geef even een extreem voorbeeld. Hè? Of iemand was van geboorte af blind en die kan weer zien. Dat had je niet verwacht, dat dus verwonder je.
Die zag je niet aankomen.
Die zag je niet aankomen, nee.
Maar mag er wat anders tegenover stellen over die persoon van Jozef? Als we naar Lucas 3 gaan,
voor
mij op de andere bladzijde, er staat in vers 23, de zoon van Jozef, en dan komt de hele geslachtsnaam van Jezus.
Ja.
En daar komt ook dat stukje bij, hè, dat hij de zoon van David is.
Ja, en ja. Dat hij dus heel hoog geplaatst is.
Door de Joden en de Farizeeën. Dat is ook niet twijfelachtig, dus ze kennen zijn positie, denk ik wel. En die onderschrijven ze ook.
Ja, dat het hoog geplaatst was.
Dat hij hoog geplaatst is.
Ja.
Dus of het nou echt negerend
blijkt
dan is.
Nee. Uit de geslachtsregister blijkt wel dat hij hoog geplaatst is. Maar de vraag is of ze dat in die dagen, of dat algemeen erkend was. Dat weet ik niet.
Nou ja, goed. Aan die bedelaars aan de weg van gij zonen Davids.
Precies, maar waarom spreken ze hem dan nu niet aan met zonen Davids?
Ja, precies.
Ja. Maar goed, ja.
Want ik denk, als je Jezus op een andere manier zou willen aanspreken, dan heb je een aantal mogelijkheden. Je hebt zoon van Adam, en zoon van David. Zo kun je een aantal dingen doen. En zoon van Jozef is eigenlijk de
meest aardse vorm
ja.
Die je kunt bedenken.
Hey, maar als je dan doorleeft, Jezus ziet het zelf ook niet als positief volgens mij. Want hij zegt van, hij antwoordt erop van, mm-hmm. je wilt eigenlijk zeggen van, nou, dat ja. zeg, lees je zelf. Als ik tegen jou zeg van, nou, je hebt al tegen, maar doe het lekker zelf. Dan zie jij het ook niet als positief, als je dat zo tegen je zegt. Dus Jezus ziet het zelf niet
nee.
als positief.
Nee. Nee, en dit, ik snap wel, dat is niet helemaal duidelijk hoe je dat moet interpreteren, maar het lijkt me inderdaad niet al te positief. Die verwondering kan nog eventueel positief zijn, of neutraal, maar de uitdrukking is deze niet de zoon van Jozef, is eigenlijk denigrerend bedoeld. En over die genezing, waar de Heer Jezus dan over begint, ja, dat komt ook een beetje uit de lucht vallen, want... Voordat zij nog maar iets zeggen, zegt de Heer Jezus al van... Nou ja, jullie zullen zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen... Medicijnmeester, genees uzelven. Dus daarom zei ik ook van... Misschien is er in deze conversatie in de praktijk wel eerst meer gebeurd... Dan wat je hier zo hebt staan in die twee zinnen. Maar de strekking ervan is dat ze het een beetje vreemd tegen de Heer Jezus aankeken. Het was de zoon van Jozef en die zegt zomaar dat wat er in de Bijbel staat, dat het over hem gaat. En hij komt om mensen te genezen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. En dan zegt de Heer Jezus van, nou ja, jullie zullen wat tot mij zeggen of jullie denken over mij. Van, regel het eens zelf maar, red eens jezelf maar. Als hij de zoon van God is, kom af van het kruis of zo, zoiets. Als je nou echt denkt dat je wat in huis hebt, dan regel het eens voor jezelf. En de Heer Jezus die zegt bijvoorbeeld al dat zij zullen zeggen, al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En daarom zeg ik ook, ik denk dat er wel meer voorgevallen is in het gesprek dan alleen deze paar zinnen. Want het idee is, de gedachte is, de Heer Jezus is in zijn thuisland, zeg maar. Hij speelt een thuiswedstrijd, oneerbiedig gezegd. En daar in zijn thuishaven, te midden van zijn naaste omgeving, daarin zegt hij voor het eerst, of belijdt hij, dat hij de Messias is. Want hij zegt, ja, de schrift is vervuld geworden in datgene wat ik zeg. En de conclusie is, of het einde van het verhaal is, dat ze hem thuis niet willen. Ze zetten hem eruit. En daarom, de Heer Jezus die gaat er, die is hen een paar stappen voor. Want die zegt in vers 24 al, en hij zeide, voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Ik kom dan wel met aangename woorden, maar de aangename woorden worden niet geaccepteerd in mijn vaderland. En op het hogere niveau gaat het niet alleen over Nazareth, maar gaat het eigenlijk over het hele Joodse volk. En dan zit je in Johannes hoofdstuk 1. Hij kwam in de wereld, de wereld heeft hem niet gekend, en hij kwam tot het zijne, of tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is wat je hier ook ziet. De Heer Jezus kwam tot het Joodse volk, maar het Joodse volk heeft hem niet geaccepteerd. Want het Joodse volk leefde onder de wet en de Heer Jezus leefde niet onder de wet. De Heer Jezus kwam met aangename woorden, met woorden van genade. En het maakt de Heer helemaal niks uit hoe je leeft en wat je allemaal uitgevreten hebt in je leven. Dat maakt de Heer helemaal niks uit, want de Heer ziet het hart aan. En niet de buitenkant. En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, vers 24, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Eigenlijk, de Heer Jezus zegt hij, nou als je nou goed je Bijbel gelezen had, een beetje provocerend zegt hij dat, dan had je geweten dat het met die profeten nooit goed afloopt binnen hun eigen volk. Geen profeet is aangenaam in zijn eigen vaderland. En de Heer Jezus noemt twee voorbeelden. Die van Elia en van Elisa. Het grootste voorbeeld noemt hij niet. Denk ik. Want het grootste voorbeeld van een profeet die niet aangenaam is in zijn vaderland is Jozef. Er werd net al even over Jozef gesproken. Hè? Is deze niet de zoon van Jozef? En dat is eigenlijk de dubbele bodem, denk ik, die hierin zit. Is deze niet de zoon van Jozef? Ja, ja, de Heer Jezus heeft van alles van doen met Jozef. Met de Jozef uit het Oude Testament. Niet op grond van lichamelijke afstamming. Maar op een andere grond, waar we het niet al te uitgebreid nou over zullen hebben. Maar Jozef uit het Oude Testament is in ieder geval een type van de Heer Jezus, die door zijn broers veracht werd, uitgestoten werd, verworpen werd, maar die in het buitenland, niet in zijn eigen vaderland, maar in Egypte, niet in Kanaan, maar in Egypte, daar was hij wel aangenaam. Want de uitdrukking, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, het tegenovergestelde daarvan, of de conclusie daarvan, is eigenlijk dat een profeet, of dat elke profeet, wel aangenaam is in het buitenland. En dat hij daar wel geaccepteerd wordt. En dat is wat de Heer Jezus hier dus zegt. De Heer Jezus zegt eigenlijk, ja, ik kom wel tot jullie, ik heb ook wel een boodschap voor jullie, maar jullie gaan die boodschap niet accepteren. En in het buitenland gaan ze die boodschap wel accepteren. En daar heb je in de Bijbel meerdere, in het Oude Testament, meerdere voorbeelden van profeten die inderdaad een bediening hadden in het buitenland. Of gebeurtenissen die plaatsvonden waarbij in één keer er een ommekeer komt in het verhaal, waarbij het pas later weer teruggaat, waarbij er een omweg in zit. Waarbij er een onderbreking in de geschiedenis zit. Want er zit ook een onderbreking in de geschiedenis van de Heer Jezus. Namelijk in zijn eerste komst en in zijn tweede komst. Er zit een onderbreking in van 2000 jaar waar wij ook nog steeds in leven. En die onderbreking kom je in het Oude Testament heel vaak op verborgen wijze tegen. Waarbij er eerst scheiding is en daarna komen de zaken weer bij elkaar. Met name in Genesis kom je dat heel veel tegen. Bijzonder inderdaad in de geschiedenis van Jozef. Maar ook wel in de geschiedenis van Jacob. Jacob en Esau. Waarbij Jacob een hele lange tijd in het buitenland ook is, toch? Bij Laban. Mm-hmm. Ja, dat was toch in Syrië? Ja, was het, of niet?
Mm-hmm. Hij naar het noorden.
Ja. En pas later vindt er weer een samenvoeging plaats met Esau. Terwijl er eerst een enorme strijd tussen die twee is. En later, dan, na 20 jaar, is het allemaal weer koek en ei. Nou, heb je daar nog meer voorbeelden van? Ja, die zijn er vast wel. Maar ik kan ze zo 1, 2, 3 niet zo oproepen. Maar twee krijgen wij hier ons in ieder geval krijgen we die voorgeschoteld. Namelijk die van Elia en van Elisa. Wat wel heel leuk is, is om te vertellen dat de achtervoegsels van beide namen, Elia, dus het ja van Elia. Elia betekent uit mijn hoofd, mijn God is Jehovah, want Eli is mijn God, El is God en Eli is mijn God. En dat ja op het eind is de afkorting van Jehovah, zoals in Zacharia en Jeremia en Jesaja. Jesaja ook, ja. Obadja, dat waarschijnlijk wel. Ja. Nou ja, Elia, dus mijn God is Jehovah. En Elisa betekent mijn God, want het eerste gedeelte is hetzelfde, maar dat SA op het eind, dat heeft te maken met redding, met salvation, met zaligheid of met heil. Dat betekent mijn God is redder. En als je die beide achtervoegsels, dus dat ja van Elia en dat sa van Elisa, als je dat in het Hebreeuws achter elkaar zou zetten, dan krijg je de naam Jezus. Is leuk. Ja.
Isa.
Ja. Ja, Isa, hè? Dus zoals de moslims noemen hem Isa. Ja. Ja. Nou ja, dat is leuk, want dan zie je dat dus in de Nederlands. Herken je dat wat makkelijker als je het over Isa hebt. Dat Isa hetzelfde is als Jezus. Denk je, dat is ver gezocht. Maar gaandeweg kom je er wel achter dat het helemaal niet zo nauw steekt altijd. Vooral niet met die klinkers. Dus het is eigenlijk de naam Jezus die daarin opgesloten zit. In die twee namen. Maar dan wel met een onderbreking ook nog. Eerst Elia en daarna Elisa. En het grote verschil tussen Elia en Elisa is dat het Elia enorm tegen zat in zijn leven. En de tegenstelling met Elisa is dat het Elisa allemaal van een leiendakje ging. Heel kort gezegd.
En je moet ze eigenlijk ook samenvoegen, want Elisa heeft de geest van Elia.
Ja. Precies, ja. Je moet ze eigenlijk samenvoegen, want Elisa is letterlijk ook de opvolger. Hè. Als je geschiedenis leest, dan krijg je het verhaal dat Elia met een, ik moet altijd aan een kerst denken, hè, met, hoe heet dat, met zo'n Santa Claus, met van die... met die rendieren zie ik Elia, zo achterin het karretje zit, maar die gaat dan omhoog.
Maar hij laat wel zijn mantel achter.
Hij laat wel zijn mantel achter en dan wordt op de Jordaan weer geslagen. En dan komt er weer een onderbreking in de Jordaan. En dan gaat Elisa daar weer doorheen of zo. En Elisa ontvangt dan de geest, of zelfs een dubbele geest. Hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet. Een dubbele geest van iemand ontvangen.
Niet.
Het ziet er niet uit. Nee. Maar hij ontvangt dus dubbele geest van Elia, dus de geest van Elia rust op Elisa, dus ze worden met elkaar vereenzelvigd. En dat bedoel je ook te zeggen, van eigenlijk moet je ze ook samenvoegen. Ja. Nee. Maar toch zit er enorm veel verschil in die twee. Het is één, het is eigenlijk één en dezelfde, maar het zijn twee aparte. Dus bij de Heer Jezus in zijn eerste komst en in de tweede komst net zo. Het is één en dezelfde persoon, maar je zou bijna zeggen dat het twee verschillende personen zijn. Want het ziet er toch zo anders uit. Want in de eerste komst was het lijden en ellende. Maar in de tweede komst is het heerschappij.
Ben je ingepeend als je dan uitstaat
de kapel? Ja, ik heb het niet doen. Nee. Dan komen er een keer 42 beren uit. Er komen er twee beren en die eten 42 kinderen of zo. Dat was een beetje raar.
Waar staat dat dan?
Ja, volgens mij in twee koningen volgens mij.
En dat is onder Elisa?
Ja, dat is een van de eerste dingen die er bij Elisa aan de hand zijn. Okay. Ofzo.
Komt niet zo
uit. Nee, het is een merkwaardig verhaal ook.
Maar dat is niet heel vaak op zondag
tijdens
de uitgelegd. Ja, dat zijn juist de leuke gedeelten om ons over te hebben.
Ja.
Toevallig, gisteren moest ik ook spreken.
Ja.
En toen had ik het over SH10, waar het dan gaat over het wegsturen van de vrouwen. He, dan moesten alle mannen, die kwamen terug, zeg maar, uit Babel. En de tempel was toen weer herbouwd. En toen werd aan Ezra onder de aandacht gebracht dat de mannen, de priesters vooral, hadden zich vrouwen gehuwd uit andere volken.
Oh, ja.
Yeah. En zo. En die moesten even weggestuurd worden. Ja, dat in onze 21ste eeuwse blik, dat kan maar natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Dan ga je daar toch niet mee om. Rassendiscriminatie.
Maar het diende wel een doel.
En er zit natuurlijk veel meer achter. Ik denk ook qua hogere principes. Maar goed, dat vind ik altijd wel leuke gedeeltes om dan te behandelen.
Ja, maar je zit wel altijd, althans dat loop ik wel eens tegenaan, dat ik denk aan de ene kant heb je wat er in de praktijk gebeurd is en aan de andere kant de typologische betekenis. En als die er is, de typologische betekenis, dan vind ik het altijd erg fijn om die te weten. Zeker met zo'n geschiedenis, met die beren inderdaad, want als je er alleen praktisch naar kijkt, dan denk je van nou, dat is maar een beetje...
Je mag mensen niet
uitschelden op de kuilpot. Punt. Ja. En dan krijg je zulke heftige dingen. En de Heer laat het allemaal toe. Ethisch is het moeilijk te verklaren. Maar goed, Elia en Elisa. Elia die dus het niet zo fijn had in zijn leven. En Elisa wel. En die samen inderdaad de Heere Jezus Christus zijn, of uitbeelding geven daaraan, in zijn twee komsten. Ik heb ook wel eens verteld hè, dat zelfs vanuit het Oude Testament, dat de Joden, dat die groeperingen of een groepering binnen het Jodendom is, die gelooft in de komst van twee verschillende Messiassen. Eén leidende en één heersende. En dat het dan twee verschillende personen zijn. En dat is een aardige gedachte. Omdat het inderdaad zo is dat de Messias twee hoedanigheden heeft. Eén keer als een leidende knecht en één keer als de verheerlijkte. En die vind je in het Oude Testament inderdaad terug.
Dus die naast elkaar kan ook achter elkaar aan.
Ja. En dat vind ik dan toch wel leuk om er even weer bij te zeggen. Dat ze ook binnen het Jodendom sommigen uitgevonden hebben. Dat de eerste Messias, die leidende Messias, dat die uit Efraïm moet komen. En dat die heersende, die koning, dat die uit Juda moet komen. Dat hebben zij bedacht. Hè? Dus dat vind ik geweldig als zij dat bedenken. Want dat bevestigt mij dan weer in de gedachte. Dat er inderdaad een Messias is die van alles van doen heeft met Jozef. Is deze niet de zoon van Jozef? Nou, hoe heette de zoon van Jozef? Die heette Efraïm. En Efraïm, uit het Oude Testament, die Jozef. Die zoon van Jozef, die heette Efraïm. En Efraïm werd het hoofd van de 10 stammen. Eigenlijk het hoofd van heel Israël. En het hoofd van de 10 stammen van Israël. En die 10 stammen, die bevinden zich weer in het buitenland. Maar goed, die zijn in ballingschap weggestuurd en onder de heidenen. En dat is uiteindelijk waar eigenlijk de Messias heen gegaan is. Maar goed. Ik zeg u in der waarheid, vers 25. Er waren vele weduwen in Israël. Want je moet de klemtoon goed leggen, hè. Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood werd over het hele land. Dat kan je nalezen in 1 Koningen 17. Waarbij er hongersnood was, omdat het dus 3,5 jaar niet regende. Er waren vele weduwen die het niet al te best hadden. Maar Elia werd gezonden naar een buitenlandse vrouw. Dat is de gedachte hier zo. Want Elia werd niet gezonden tot een van die vele weduwen in Israël. Maar hij werd gezonden naar Sarepta Sidonis. Sarfat. Bij Sidon. Van Tyrus en Sidon. De Fenicische steden. Tyrus en Sidon. Ja.
Dat is een stad, Ewout, hè?
Ja. Ja.
Dat is niet haar naam.
Nee.
Sidonia of zo.
Nee, tante Sidonia, nee. Nee. We kunnen het wel eens even opzoeken in 1 Koningen 17. Is wel leuk.
Ja.
Daar staat namelijk in 1 Koningen 17. Ik ben erg snel. Ik wacht wel even wachten op jullie. Want hier staat het er helemaal niet bij wat er verder gebeurd is, hè. Het staat alleen dat Elia gezonden werd naar een vrouw die weduwe was in Sidon. Maar wat er gebeurde staat er hier niet bij. Maar het idee is natuurlijk dat Elia een weldaad verrichtte aan deze vrouw. Maar wat de weldaad dan geweest is, die staat er hier niet bij. Maar er staat wel in 1 Koningen 17, vers 9. Maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is. Dat is Sarfat bij Sidon, is gelijk aan Sarepta Sidonis. Ja? En woon al daar. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Nou goed, hij gaat naar die vrouw toe. En die vrouw zegt, ik heb helemaal niks meer in huis. Ik heb alleen nog een klein beetje water en een klein stukje brood. En dat moet hij dan ook nog aan Elia geven. Moet zij ook nog aan Elia geven, volgens mij. Maar wat gebeurt er? Dat kleine beetje brood en dat kleine beetje olie wat er is, dat ontbreekt niet. Dat, hoewel het heel weinig is, hebben ze er 3,5 jaar lang genoeg aan. Vers 14, 15 en 16, daar staat dat. vers 16, het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar, in overeenstemming met het woord des Heren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Dus er was heel weinig, maar het was precies genoeg. Ze konden er 3,5 jaar mee vooruit.
Ik snap wel dat in 1 Koningen 17, volgens mij, wordt geen melding gemaakt van hoe lang dat duurde.
Nee, klopt.
Maar in het Evangelie en in Jacobus wel.
Ja, klopt.
Dus over die mondelinge overleving, hè, overlevering, waar je het in het begin, waar je het aanvang van Lucas over had.
Ja.
Dat was wel bekend in die dagen, want het staat in 1 Koningen 17.
Staat het er niet bij. Maar. Nee, klopt. Maar dat het 3,5 jaar duurde, inderdaad, dat weten we en uit de Evangelie en uit Jacobus.
Ja.
Oké, nou ja, Elia wordt dan gezonden naar die vrouw om haar te onderhouden. En daarna vind je ook nog het verhaal dat die zoon doodgaat. Het geschiedde na, vers 17, het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, die trouwens geen naam krijgt, is wel leuk om even te vertellen. De zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd en zijn krankheid werd zeer sterk totdat geen adem in hem overgebleven was. En toen werd ze nogal een beetje boos. Toen zei ze, wat heb ik met u te doen, gij man gods? Oftewel, wat maak je me nou? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Zij verbindt de ziekte van deze zoon aan de komst van Elia. En Elia zegt, geef mij uw zoon. En daarna droeg hij hem in de opperzaal, waar hij zelf woonde. Hij woonde in de opperzaal, Elia. Als uitbeelding eigenlijk van de hemel. En daarna gaat hij er bovenop liggen. 3 keer. En daarna wordt hij weer wederlevend. En dan gaat Elia weer naar beneden. En zegt tegen vers 23. Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. En gaf het aan zijn moeder. En Elia zei, kijk, zie, uw zoon leeft. Dus eerst was hij dood. En hup, naar boven. En dan gaat hij er al helemaal zo uitgestrekt. 3 keer gaat hij er boven overheen liggen. Een soort uitbeelding van vereenzelviging met. En daarna komt die zoon weer tot leven en brengt ze hem af naar beneden en zegt, kijk, uw zoon leeft. Wat je daarmee moet, wat je hier praktisch mee moet en wat je hier praktisch van leert, ja, dat weet ik ook echt niet. Dat kan ik je niet vertellen.
EHBO-cursus.
Ja, want
krijg je niet op EHBO van mij.
Nee, dat werkt niet, denk ik. Want,
eenvoudige versie.
Want als je iemand reanimeren moet, dan moet je niet op een bed leggen. Dat is regel 1. Dan moet je altijd zorgen dat hij van bed af is. Want als jij hartmassage gaat doen, dan moet dat er een harde ondergrond. Inderdaad, dus je moet niet op een bed. Maar goed, praktisch wat je hiermee moet, ja, dat weet ik niet. Maar wat je hier wel ziet, is het principe uiteraard van dood en opstanding. Er is geen leven. Er is al hongersnood. Het gaat al over een weduwe. Nou, die heeft dus ook geen leven. Het leven wat ze heeft, die zoon, dat sterft ook. Dus het is allemaal dood en verderf. Maar steeds door wat Elia doet, of door wat hij zegt, komt er toch nog weer leven. Dus in het algemeen is het een uitbeelding van leven na de dood. Opstanding uit de dood. Of opstandingsleven. Maar in het bijzonder, denk ik, geloof ik, dat deze geschiedenis nog meer uitbeeldt. Namelijk, en dat vertel ik gewoon hoe ik erover denk, zonder dat ik het toelicht, want daar hebben we geen tijd voor vanavond, sorry. Maar dat die hele gebeurtenis, die hele weduwe, ik denk ook dat die een uitbeelding is van die 10 stammen van Israël, waar dan een zoon uit voortkomt, maar waarbij uiteindelijk de boel helemaal misloopt. Die zoon sterft, maar daarna in de opperzaal en in het buitenland wordt die zoon eigenlijk weer tot leven gewekt en blijkt er uit dat 10 stammen van Israël blijkt toch de gemeente uit voort te komen. Een levende zoon. En die is tot stand gekomen in die opperzaal. Maar dat is heel kort verteld en zonder dat ik het verder toelicht. Daar ben ik me van bewust.
Waarom heeft die vrouw geen naam?
Nou, ik denk ook daarom. Omdat als het over onze bedeling gaat, Net als met de Samaritaanse vrouw. Die heet ook steeds de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw. En niet de Samaritaanse. En die krijgt dan steeds geen naam. Als het de onbekende is, dan is het vaak juist een uitbeelding van de gemeente, van dingen die in onze bedeling een rol spelen. Omdat dan verborgen is, bedekt.
De naam is verborgen.
De naam is verborgen, ja. Ja. Wat je bij Jozef bijvoorbeeld ziet, is dat zijn naam veranderd wordt. Jozef in het Oude Testament.
Is hij een, is zo'n naam veranderd dat hij met zo'n geen naam had kunnen.
Nee, want dat is niet uit te spreken. Doe zijn poging. Hoe heet hij nog maar?
Safnat-Paneat.
Oh ja, Safnat-Paneat of zo. Ja. Ja. Hele moeilijke naam kreeg hij. Naamsverandering. Buitenlandse naam, hij zag er ook helemaal anders uit. Hij was niet meer te herkennen als Jozef. We kregen ook nog een andere naam. En vaak als mensen geen naam krijgen inderdaad, dan zijn ze vaak een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Of ze houden daarmee in verband. Nou, dan nog even naar Elisa. Die gaan we dan maar niet opzoeken. Dat gaat over Melaatsen, vers 27 van Lucas 4. Er waren vele Melaatsen in Israël, zoals er ook vele weduwen waren in Israël. Maar dit was dan ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman, de Syriër, een buitenlander. Stel je het voor, de Heer te midden van zijn eigen volk, die ook allemaal bij wijze van spreken Melaat zijn, en de Heer die loopt er zo dwars doorheen en die gaat naar een Melaatse toe ergens in het buitenland. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is een uitdrukking van de Heer in onze bedeling. Binnen het Joodse volk doet hij nu zijn werk niet. Ja, aan individuen wel, maar niet als het volk, als collectief niet, maar is naar een ander volk gegaan. Om een ander volk eigenlijk zalig te maken. En daar is deze Naaman de Syriër een uitbeelding van. Die Naaman de Syriër, die moest gereinigd worden, of die wilde graag gereinigd worden. Moet ik even weer uit mijn hoofd even denken hoe dat verhaal nog maar weer was. Hij moest 7 keer in de Jordaan, hè? En dan moest hij helemaal naar de Jordaan toe en daar had hij niet zoveel zin in, hè? Zo was het.
Ja, daar had hij mooie water in zijn stad waar hij vandaan kwam.
Ja, ja, precies. Hij had mooie water in de stad waar hij vandaan kwam, inderdaad. En hij vond het maar een beetje te laag eigenlijk om in het vieze water van de Jordaan zich 7 maal
onder te
dompelen. Is dat water wat ik hier heb dan niet goed genoeg? Ja. Ja. En daarna heb je ook nog zo'n verhaal dat, hoe was het nog maar?
Ja, die knecht die gaat dan achter hem aan. Want hij wil geld geven aan Elisa.
Ja, ja, hij.
Hoef ik niet.
Met al die geschenken, hè?
Ja.
Ja.
Dan gaat die knecht achter hem aan van, hij wou het toch wel. En dan geeft hij dat geld aan die knecht en die gaat dan terug. En Elisa weet dat natuurlijk. En wat er dan voor mij?
Hij wordt mijn laatst dan.
Dat wordt hij mijn laatst.
En dan wordt die knecht die wordt mijn laatst.
Vandaar heb ik geen huis. Vandaar geen
hazen.
Ja. Oh, ja. Vraagt hij dan aan de knecht. Waar kom je vandaan?
Oh ja.
Gedaan?
Nee.
Niks. Nou ja.
Oh, Elisa stuurt die knecht.
Nee, die knecht gaat uit zichzelf. Ja.
Maar dat is de knecht van Elisa. En die neemt die cadeautjes in ontvangst.
Ja. Oh. Oh. Elisa heeft goed had gezegd.
Oh ja.
Trapbolles.
Waar zit
dat ja. Een boefje. Ja, je moet wel gelijk denken aan. In Handelingen zie je dan ook die, dat stel.
Ja,
Ananias en Sapphira die dan ook geld achterover drukken.
Nou, ze zeggen dat ze geven niet de volledige.
Ja, ze geven niet alles.
Ze zijn niet transparant.
Precies, ze zijn niet transparant. Nee. Dus je moet wel transparant zijn. Nou, dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Spreek de waarheid onder elkaar, zegt de Efezebrief dan, hè? En dat betekent niet dat je de waarheid vanuit de Bijbel moet prediken, maar dat je inderdaad transparant naar elkaar bent. Dat klopt.
Dat je hard moet zijn. De waarheid is hard.
Ja, dat is waar. Dat is ook waar, ja. Ja. Nee, in nieuwe vertaling staat dan dat ze transparant. Zijt transparant onder elkaar. Maar Elisa, die reinigt dus Naaman de Syrië. En Naaman de Syrië, die kon er ook weinig toe bijdragen. Hij vond zichzelf heel wat, maar hij moest zich wel vernederen, verlagen eigenlijk op het niveau. Wat hij zichzelf eigenlijk niet waardig vond. Want Naaman was ook nog een belangrijke man van de koning, hè? Dacht ik, ja. Ja. En dat vond hij zichzelf... hij vond zichzelf heel wat. En dat is nou juist, als je bij de Heer komt, dan moet je dat eigenlijk afleggen. Dat je jezelf heel wat vindt. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft jezelf niet heel wat te vinden. Het is niet zo gezond als je dat van jezelf vindt. Je moet ook niet te laag van jezelf denken. Maar je moet zeker niet te hoog van jezelf denken. Een lesje nederigheid is soms wel op zijn plaats. En dat had Naaman dus ook. Maar het was wel een buitenlander die genezen en gereinigd werd. En dat is dus inderdaad een uitbeelding van onze tijd. Hè, waarin, als je dan aan de Handelingen der Apostelen denkt, waarin het evangelie de gehele wereld overgegaan is en waarbij je steeds ziet dat de Joden, het Joodse volk, die verwerpt het meerdere malen. En pas in de toekomst wordt dat veranderd en zal het Joodse volk, ook door een lesje nederigheid, zal het Joodse volk eigenlijk gedwongen worden om de Heer te accepteren. Maar dat is pas in de toekomst en in onze dagen. Ja, is de Heer gericht op het buitenland. En niet op zijn eigen vaderland. En de reactie van de mensen in de synagoge is dan ook dat zij, vers 28, allen met toorn vervuld werden. En dat zij hem uitwierpen buiten de stad. Zij leidden hem op de top des bergs. En dat zou je inderdaad kunnen zien, ook als een berg is altijd een uitbeelding van een koninkrijk, positie waar geheerst wordt. En daar wordt hij uitgegooid. Daar wilden ze hem van afgooien. Nou ja, hij ontkomt dan. Hij gaat door het midden van hen door en hij ging weg. En hij kwam af te Capernaum, stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En die laatste uitdrukking, zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Dat gaat waarschijnlijk alweer over degene in Capernaum. En daar gaat het verhaal dan verder met een bezetene die genezen wordt.
Maar zijn deze twee verhalen over Elia en Elisa die de Heer aanhaalt niet een beetje een antwoord op de vraag van hen van is deze niet de zoon van Jozef? In andere woorden, het verhaal uit het buitenland waar hij geweest is.
Dat je bedoelt te zeggen dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk in het buitenland geweest is. Dat denk ik wel. Hoewel je dat inderdaad in de Bijbel niet terugvindt, dat de Heer Jezus in het buitenland geweest is, is dat buiten de Bijbel om wel bekend. Zijn er wel verhalen over bekend van de Heer Jezus die in het buitenland geweest is? In India en in Brittannië en misschien zelfs in Amerika. Het gaat weer heel ver, ik weet het. Maar goed.
Ook in Nederland misschien.
Dat weet ik niet. Misschien. Heel misschien. Ja. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar goed.
Sowieso heeft het in Nazareth geen wonderen gedaan. En daarbuiten, zoals in Capernaum en weet ik veel waar, heeft hij wel wonderen gedaan.
Ja.
En misschien in zijn vaderstad, maar...
Daarbuiten inderdaad. En hier zie je dat in het klein. Dan gaat het nog over dorpen. Het ene land en het andere land. Maar als je kijkt naar de voorbeelden die de Heer aanhaalt. Dan gaat het eigenlijk allemaal al wat verder. Naar het buitenland. En als je ook kijkt naar andere uitspraken die daarover gaan. Ja, dan blijkt wel dat het werkgebied van de Heer Jezus zich toch af en toe het uitgebreid heeft.
Maar Nazareth wordt heel erg dan gekoppeld met het Joodse volk.
Ja. Ja, maar Capernaum soms ook hoor.
Ja, precies. Maar Galilea.
Ja. Ja.
Is dat dan echt weer een verwijzing naar het buitenland, zeg maar?
Ja, je moet ze altijd een beetje in perspectief zetten. Dat is het moeilijke. Als je in dit verhaal Nazareth en Capernaum naast elkaar hebt, dan zeg je Nazareth is zijn thuisstad en Capernaum is de buiten. Maar als je het over het grotere geheel hebt, dan is Nazareth, Capernaum en want die worden op een gegeven moment ook eens een keer genoemd volgens mij over het oordeel wat daar overheen komt. Hè? Er wordt Capernaum genoemd en nog één of twee steden.
Dus zelf een beetje relatief, net als bij het begrip mannelijk en vrouwelijk.
Ja.
Ten opzichte van dat.
Dat denk ik wel inderdaad, want in dit verhaal zie je echt Capernaum Nazareth naast elkaar. Maar soms gaat het over, gaat ook weer over Judea en Galilea. En dan worden die dingen over elkaar gezet. Maar,
en dan is het al een beetje wat in dat stukje net in de typologie zit, van waar het dan naartoe verwijst.
Ja, want als je het nou hebt over Jeruzalem en buiten Jeruzalem, dat die buiten de stad werd gedood, dan koppelen wij daar ook aan van dat is buiten de legerplaats, is buiten het Joodse volk, want het was niet in Jeruzalem. Ja, maar het was nou wel gewoon Judea.
Ja.
Als je het daarover hebt, moet ik altijd aan die Russische poppetjes denken die je zo in elkaar kan zetten. Hoe heet ze?
Matryoshka.
Ja, moet ik altijd aan denken. Ik kan niks aan doen. Omdat het ook steeds hetzelfde is, maar dan zijn ze op een ander niveau. Nou, tot zover voor vanavond. Dan gaan we eerst even pauzeren en dan straks het woord aan Melle.
Ja. Ik wou met jullie gaan naar Hebreeën hoofdstuk 13. Dat stuk heeft Ewout vandaag al een paar keer aangehaald. Omdat het denk ik wel bekend is. Hebreeën hoofdstuk 13 en dan vanaf vers 10. Daar staat, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die den tabernakel dienen. Want welk dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En dit stuk gaat over ons. Hè? Vers 13 zegt, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En waarom zouden wij dan tot hem uitgaan en de legerplaats verlaten? Vers 14 begint met het koppelwoordje want en koppelt daarmee de inhoud van vers 14 aan vers 13, namelijk want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dat is dat gaat over ons en over wij. En dat leidt ertoe dat wij losgezet worden of zijn gezet van de rest. En dat kan in de praktijk van ons leven ons het gevoel geven dat we er niet bij horen. En wij zijn niet de enige, want in de Bijbel komen we nogal eens wat vergelijkbare situaties tegen van personen die in een situatie buitenspel staan of buitenspel worden gezet. En een prachtig voorbeeld daarvan vind ik Jozef. Dat was ook al in de voor de pauze. Jozef die niet bij zijn broers hoorde. En hij zat behoorlijk in de put. Jozef die geen praktisch deel uitmaakte van het volk Israël, omdat hij toen in Egypteland verbleef. Ander voorbeeld, de jonge David, die geen deel uitmaakte van het Israëlische leger dat tegenover het leger van de Filistijnen stond. Een andere groep die buitenspel stonden waren de Levieten toen zij geen land toebedeeld kregen. Toen het land in 12 werd verdeeld. Ik denk ook aan Daniel, die een hoge positie genoot aan het hof van Nebukadnezar. Maar vreemd genoeg ontbreekt Daniel in Daniel 3. Terwijl de alle belangrijke mensen in het land verzameld werden bij de inwijding van het gouden beeld. Dan zien we eigenlijk schittert Daniel daar in dat hoofdstuk door zijn afwezigheid. Hij is daar buitenspel gezet. En iemand anders waar ik ook op kwam, dat was Jona, die afgezonderd in het schip hard slapende is, zegt de schrift, terwijl de rest van de zeelieden hun God aanriepen in de zware storm. Maar al deze personen die in buitenspelsituaties staan, zijn door de Heer gebruikt omdat de Heer een ander plan met hen had. Zo gebruikte de Heer Jozef voor het in stand houden van Israël, wat dreigde van de honger te sterven. En werd Jozef dus onderkoning. En God gebruikte de jonge David en maakte van hem een grote held door David Goliath te laten verslaan en daarmee de overwinning aan de zijde van Israël te zetten. En God gebruikte de Levieten door de invoering van de 6 vrijsteden en Israël daarmee kennis te laten maken met het principe genade. Dat welzaligmakend is. En dat wordt dan gezet tegenover de wet. De Heer gaf aan Daniel licht en verstand en voortreffelijke wijsheid, staat in Daniel, waarmee hij uitleggingen kon geven en knopen kon ontbinden. En de Heer gebruikte Daniel daarmee, die buitenspel was gezet, of in ieder geval niet in Israël verbleef, maar in ballingschap was, om Bijbelse profetie vandaag de dag te kunnen doorgronden en de chronologie te vinden in Gods toekomstplan. Zodat men bij wijze van spreken de dag van de intocht van Jeruzalem had kunnen berekenen. Dat kan wel eens over van mening worden verschild, maar ik denk dat met de kennis van nu, hè, om dat nog even aan te halen, ik denk dat wel had gekund. En Jona, die ik ook aanhaalde, die werd door de Heer gebruikt om de mannen van Nineveh te bekeren. En daardoor werd Jona een teken voor de Ninevieten, volgens Lucas 11. En daarmee een type van de Zoon des Mensen. Dus al deze mensen stonden eerst buitenspel, maar worden dus door de Heer gebruikt. Als we teruggaan naar Hebreeën 13, als wij dus gehoor geven aan zijn oproep om tot hem uit te gaan buiten de lege plaats, dan kan dat in ons leven soms voelen dat wij buitenspel staan. Van, ik hoor er niet bij of ik voel me eigenlijk een zonderling. En vroeger dacht ik altijd bij dit vers aan een gezellig kamp. Dat zich ergens had gelegerd. Want een legerplaats is een plaats waar men tijdelijk legert. Legeren is tijdelijk verblijven. Dus zeg maar een beetje kamperen of zo. Dat was mijn idee ervan. En bij zo'n kamp hoort natuurlijk ook een kampvuur, waar je dan met je vrienden allemaal bij elkaar zit en lekker drinken, eten, moppen tappen en gitaar spelen. En kijk, en dan is een beetje dit vers. Dat de opdracht dan is van, ja goed, je hebt een gezellig kamp en dan moet je dan uit een beetje in je eentje, een beetje buiten die lege plaats, hè, waar het zo gezellig is. En ja, en daar een beetje zo je smaadheid zo dragen. Dat is, kijk, als je dat gevoel zou hebben, dan staat dat haaks op de rechtvaardigheidsgevoel dat Christus ons voorhoudt. Dus dat kan dus nooit de betekenis zijn van zo'n stuk als Hebreeën 13 dat geeft. Of in ieder geval mijn eigen gevoel wat ik daar dan vroeger bij had, dan klopt dat niet. Want in de eerste plaats, je bent niet zielig in je eentje, want hij is daar, want je gaat tot hem uit, buiten de lege plaats. Dus hij is daar, anders kan je niet tot hem uitgaan. En ten tweede, Christus Jezus heeft zelf die hele lege plaats buitenspel gezet, waardoor er maar één ding overblijft, namelijk tot hem uitgaan. Want in Romeinen 1, daar zegt de Heer populair gezegd dat hij de wereld heeft losgezet, losgelaten, namelijk buitenspel heeft gezet. Hij bemoeit zich niet meer mee met de wereld en communiceert dus ook niet meer met deze wereld. En daarom is er dus ook geen gemeenschap meer met deze wereld, want de wereld is voor hem dood. Dus wanneer ik lees dat hij van mij en van voor ons vraagt om die lege plaats dan te verlaten, dan lees ik daar achteraan vers 14 van Hebreeën 13. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En bij dit vers mis ik in mijn eigen Bijbel de schriftverwijzing naar Galaten 4 vers 26. Want daar staat volgens mij welke stad wij zoeken. Wij zoeken niet het Jeruzalem dat nu is. Dat is Galaten 4 vers 25, het vers daarvoor. Maar vers 26 zegt, maar het Jeruzalem dat boven is. Hè, dat dus op een hoger niveau is gezet. Dat vrij is. Het welk is ons aller moeder. Dus we zijn geen astronauten van ruimteschip Aarde, zoals Wubbe Ockels in zijn laatste brief en de 10 geboden van hem meegaf. Ons burgerschap is hemels. En dat is ook de schriftverwijzing die er wel bij afgedrukt is, namelijk naar Filippenzen 3 vers 20. Want die zegt, onze wandel, ons burgerschap, daar waar wij thuis horen, is in de hemelen. En waarom is het daar? Omdat wij met Christus in de hemel zijn gezet. En dat is de plek waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, met een hoofdletter. En wie is dat? Nou zegt de Bijbel, namelijk den Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is noodzakelijk. Dat staat er ook achter, op dat. Dat is de reden waarom dat moet gebeuren. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dus we hebben nu een vernederd lichaam. Iets dat dus nog niet heerlijkheid heeft ontvangen. En het moet veranderd worden, zodat het heerlijk wordt. En dat gebeurt na de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En doordat de wereld buitenspel is gezet en wij naar hem zijn uitgegaan en nu een wandel hebben in de hemelen, staan wij op zijn woord dat wij één met hem geworden zijn. En wanneer we dat ene brood tot ons nemen en samen drinken uit die ene beker, dan mogen we ons realiseren dat wij in gemeenschap met hem leven, die ons leven is, en met in de gemeenschap die we met elkaar hebben in Christus Jezus. Goed, tot zover. Dan wou ik vragen, Ellen, wil jij misschien voor het brood een zegen vragen?
Hoef je, hè?
Nee, hoor, ik dat kan.
Nee?
Nee, dat
is iets. Zou jij dat willen doen?
Deze
nou, dat mag ook, dat is kort en krachtig.
Heer, zegen deze spijs. Amen.
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 Zal ik het brood gewoon rond
laten gaan, dat iedereen even een stukje ervan af heeft?
Ik kom nou van door.
Ja.
Nee, precies.
Ja, Fred, zou jij misschien zeker over de wijn willen vragen?
Heer, ik wil u danken voor wat u ooit voor ons heeft gedaan hier. En het teken wat u ons gegeven heeft. Beker, wijn, brood. En ik wil bedanken, Heer, dat wij ook wijn mogen drinken als teken van het nieuwe leven. Het bloed wat in ons mag stromen. En dat wij daardoor ook een verheerlijk lichaam mogen hebben, Heer. Daar wil ik u voor danken. Ja.
Amen.
Amen. Goed, moet ik hem nog een keer rond laten gaan?
Nee, Marie zegt net, zeg het maar op.
het is een katholieke gewoonte dat de priester die dus uit het beker weer krijgt, alles opdrinkt.
Ik ben alleen niet katholiek.
Er mag niks overblijven of zo.
Hij keek er nog eens in.
En eet je wel het brood op?
Nee, dat wordt
dat
wel
bewaard. Mag ik dan hopen dat er genoeg mensen zijn?
Ja. Ja. Vissen, dat is middags.
Goed, tot zover.